Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas krijg je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Vandaag krijg je het verhaal van een checklist. Ik weet niet wat dat voor jou herkenbaar is, maar in ieder geval voor mij heel herkenbaar. Mijn hele leven is opgedeeld in projecten en dat resulteert dan in lijstjes. En als je dan s'avonds je computer neemt en eens door die lijstjes gaat en je kan die lijstjes afvinken, check, 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 dan geeft dat een heel goed gevoel. Maar dat loopt niet altijd goed af.
Dag schat, u hebt een slot van exact 7 minuten. Dat zei mijn man via FaceTime vanuit het Midden-Oosten. Ah, sjoeke, zei ik. Zoveel tijd heb ik nog niet eens nodig en ik drukte parmantig op de rode knop. Ja, elke avond hadden we ons FaceTime-moment. We hadden een heel druk leven, hectisch. Een slot. Ja, mijn man werkte in de luchtvaartindustrie en dat jargon gebruikte hij dus niet alleen op zijn werk, maar ook thuis. Maar zo hectisch leven, binnen, buitenland, constant weg. En zelfs onze vakanties waren heel hectisch. We hadden zo'n overvolle bucketlist vol met landen die we allemaal nog wouden bezoeken. En Brazilië, dat stond al een aantal jaar te blinken. Dus een aantal jaar geleden beslisten we inderdaad om met een paar hele goede vrienden naar Brazilië te trekken. Een aantal avonden hebben we vergaderd met goed wat wijn en hapjes om te beslissen wat we allemaal zouden doen in die 3 weken, een strak reisschema. En op een gegeven moment was het D-Day. We vertrokken. We vlogen via Lissabon naar Brazilië. Daar aangekomen meteen een busje in, want meteen naar onze eerste excursie, de Rio Negro. Waar 2 stromen samenkomen in 2 verschillende kleuren, zwart en geel. Fantastisch om te zien. Check, alvast afgevinkt. Ah, en meteen hebben we daar ook roze dolfijnen gespot. Roze, check. Hop het busje in, naar de volgende excursie, naar Manaus. Om daar een boot in te stappen. Nee, eigenlijk, het was geen boot, het was zo'n uitgeholde boomstam. Die trouwens nog lek was. Ik moest constant met een bekertje water eruit scheppen. Een aantal uren op de Amazone. De Amazone, ja. Vol met anacondas, kaimannen. Piranhas, what was I thinking? Check. En daarna een paar dagen de jungle intrekken, uiteraard. Check. Vervolgens vlogen we naar de Pantanal. Prachtige streek in Brazilië, waar we met onze gids heel wat dieren hebben kunnen spotten. Onze gids heette Johnny Indiana. I kid you not. Check. En oké, we hadden ook een aantal dagen chill ingepland. Op het strand, Florianopolis. Waar ooit Brigitte Bardot flaneerde. Helaas stroomde de regen met bakken uit de hemel. Oké, dat werd wat kaarten onder een afdakske, maar goed, check. En dan de apotheose. Rio de Janeiro. Ik stelde me van alles daarbij voor. Wuivende palmen, Copacabana, Ipanema. En we zochten daar aangekomen, zochten we een betaalbaar hotelletje. En in de hotelkamer, ja, een kleine kamer waar je zo moest binnenschuifelen en buitenschuifelen, waar zo de gordijn was afgeknipt, zo rond de airco. In de gang waren er zelfs mensen aan het drugsdealen. Maar goed, we waren niet in Brazilië en zeker niet in Rio om op ons hotelkamer te blijven. Dus wat willen we zien? Ja, meteen naar de Corcovado. Als je denkt aan Rio, dan zie je meteen dat Christusbeeld zo bovenop die berg. Dus ja, wij daar naartoe. En we stonden aan de voeten van dat Christusbeeld en er was zo'n dikke mist komen opzetten dat we zijn hoofd zelfs niet konden zien. Laat staan een schoon beeld van Rio. Dus als je denkt aan Rio, wat denk je dan nog? Voetbal. Ah ja, het beroemde voetbalstadion, dat moesten we ook zien. We konden niet verder komen dan de Inkomhal. Ze waren het stadion aan het renoveren voor de World Cup. Oké. Als je denkt aan Rio, dan denk je ook aan carnaval. Elk jaar zie je zo op tv die prachtige beelden van die stoeten. Wel, ik kan u verklappen dat dat gewoon een armetierige tribune van 50 meter is. Don't do it. Oké, dan de favelas. De beroemde sloppenwijken, de beruchte sloppenwijken. Waar de mensen elkaar bijna uitmoorden. Maar op dat moment had de autoriteit eigenlijk beslist om voor de World Cup eens een keer een goede razzia te houden in die favelas. Normaal gezien kun je daar een tour doen met een van de inwoners. Maar op dat moment hadden al de favelas besloten om zich te verenigen tegen de politie en tegen de autoriteiten. We zaten daar midden in een burgeroorlog. Te gevaarlijk om buiten te komen. En die prachtige vrouwen met pluimen in hun gat, die zitten daar niet op strand, hè. Dus Rio, konden we dat afchecken? Groot vraagteken. Maar goed, we hadden van alles beleefd in een hels tempo. 13 vluchten op 3 weken. Maar aangekomen in België, op terug de rat race in, meeting uit, vergaderingen, workshops. En na een aantal maanden waren we weer toe aan een vakantie. Griekenland zou het worden. En rustvakantie. Rust. Mijn man zou die week gebruiken om een document af te werken voor zijn klant in het Midden-Oosten. Maar goed, ik had een tophotel gezocht en gevonden en geboekt. Maar de dag voordat we vertrokken, kreeg ik telefoon. Ons hotel was overboekt. We konden ook annuleren. Oh nee, dat gaat niet door. Hè. Wij gaan vertrekken en na een uur heen en weer bellen, hadden we een compromis. De eerste avond bleven we in ons oorspronkelijk hotel. De dag erna zouden ze ons wegbrengen naar een zusterhotel, niet ver uit de buurt. Ja, oké, verre deal. Dus we vertrekken naar Griekenland, daar aangekomen. Oh nee, wij moeten geen welkomstcocktail en informatie hebben. We blijven maar 1 nacht meteen naar de kamer, wat toiletspullen uitpakken. S'avonds lekker gaan eten, 's morgens ontbijten. En we krijgen meteen telefoon van de receptie dat we om 10 uur moeten uitchecken en de taxi komt om 2 uur in de namiddag. Wat? En die 4 uur, waar moet mijn man dan zijn teleconferences houden? Is er ergens een kantoortje of een rustige kamer of een rustige plek? Nee, enkel alleen de lawaaierige lobby. Ja, het is wat het is. En om 2 uur stond de taxi daar gelukkig en die bracht ons naar het zusterhotel. Prachtig hotel, echt waar. Alleen onze kamer die zat zowat helemaal van achter in een hof. Naast zo'n magazijn van personeel. Prachtig terras. Met zicht op een schone olijfboom. Wij hadden eigenlijk wel zeezicht gevraagd. Speciaal, want als mijn man moet werken, wil ik toch van de zee kunnen genieten. Maar goed. Hij was al volop aan het typen. Ik heb de valiezen allemaal uitgepakt. En ik installeerde me op terras. En ik schreef een niet zo'n toffe review op TripAdvisor. Die overboeking, die uitchecken, die inchecken. Maar goed. 'S avonds, we gaan eten. Lekker gegeten. We komen in onze kamer. Eigenlijk een grote bungalow. En ik vind een papiertje onder de deur. Ah. Ik dacht dat het een reclameke was voor een massage. Maar het was een message van de hotelmanager. Die wou een tijd dat tijd met ons. Oké, we zullen eens gaan luisteren. De dag daarna, inderdaad, die man die begint te vertellen over zijn ambities. Dat hij nummer 1 wilt worden in Griekenland en in Europa met zijn hotel. En na een kwartier ben ik het eigenlijk een beetje beu. En ik zeg, wat wilt u nu eigenlijk? Waar gaat dit naartoe? Ah, zegt hem, u hebt een review geschreven en kunt je die misschien eens niet verwijderen. Aha, hier komt de aap in de mouw. In één keer ging zo'n lichtje bij mij branden, boven mijn hoofd. Aha, ik wil eigenlijk wel een kamer met zeezicht, zoals ik eigenlijk betaald heb en geboekt. Als jij dat regelt, dan verwijder ik mijn review. Oké, na wat heen en weer schuifelen geeft hij toe en inderdaad, een dag daarna kunnen we verhuizen. De receptie belt en zegt van, ja oké, we hebben een kamer voor u met zeezicht. Ah, fantastisch. Hij begint er alles in te pakken en één keer gaat de bel. We hadden zelfs een bel in onze bungalow. En ah, die mannen die staan al voor de deur. En ik sta daar nog in mijn naakt en ik, dus ik snel naar de badkamer om daar dan te zien dat de voordeur van onze bungalow echt een mega uitzicht heeft over op de spiegel in de badkamer. Met 2 keer mijn naakt ik dan. Oké, ik smijt de badkamerdeur dicht en die veer terug en ik smijt nog wat harder. En mijn man opent de deur met een gigantische kreet, want zijn hand zat tussen de deur en de stijl. Die mannen, die kruiers, die verschieten zich een noot natuurlijk van zijn kreet en van mijn 2 naakte lijven. Maar goed, na een paar minuten chaos kunnen we verhuizen eindelijk naar onze kamer met zeezicht. Mijn man kon verder typen aan zijn document, wel wat moeizamer met zo dikke blauwe vingers, maar zwart, het lukte. En na een week keren we terug huiswaarts. met de nachtvlucht. Oh ja, we willen zoveel mogelijk uit ons verlof halen. En in Zaventem neemt mijn man de volgende valies, want die stond al klaar ingepakt uit een auto en die vliegt verder naar Dubai. En ik neem even een douche in Antwerpen en ik vertrek naar mijn werk. Om daar weer de red race in te gaan, meeting in, meeting uit. Een paar honderd of duizend e-mails terug bijwerken. Mijn man had het heel druk, maar ik kon er ook wel wat van. Hè? Je kent dat wel, hè. En in het weekend, ja, work hard, play hard, zoveel mogelijk feestjes met de vrienden. Onze agenda, dat was een gaaf gebied, geen enkel gaatje. We hadden een fantastisch leven, hè, toch? September 11, een vrijdagmiddag. We zitten op een terrasje in Borgerhout. Onze buurvrouw Hilde komt voorbij gefietst. Hey! Ze knijpt haar remmen dicht. Mijn man vraagt, hey, zin om een theetje met ons te drinken? Ja, gezellig, lekker. Ze komt erbij zitten. Hey, tof om jullie zo hier te zien. Op een werkdag. Ja, zegt mijn man. We komen net van de huisdokter. Chrisje heeft een burn-out. Ze kijkt me aan met vriendelijke ogen. Proficiat, zegt ze. Eindelijk kan je een nieuw leven beginnen. En die proficiat kwam binnen. Ik moest even naar het toilet om daar wat te huilen. En daarna kwam er nog veel meer hart binnen. Hoe voelt dat dan? Vragen veel mensen. Ik voelde mij leeg. Paranoia. Heel angstig. Niet meer goed genoeg. En vooral teleurgesteld in mezelf. Ik voelde mij zoals E.T. van Steven Spielberg. Dat klein monsterke met zijn platte kop. En als hij op zijn fietsje zit en hij fietst zo de hemel in, zo voor die volle prachtige maan. Alleen ik was aan het fietsen en ik fietste harder en harder en ik ging de lucht in. En net voordat ik aan die volle maan kom, stort ik neer op de beton. Bam! Pekinees. En ja, die lichamelijke klachten, dat vond ik eigenlijk allemaal niet zo erg. Maar ik was gewoon mezelf kwijt. Ik wist niet meer wie ik was. Ik wist niet meer wat ik belangrijk vond. Ik was mezelf kwijt. En het ergste van alles, het meest angstaanjagende, ik was mijn verstand kwijt. Ja, een stuk was er gewoon niet meer. Ja, hoe komt dat dan? Plannen en organiseren, dat was niet mijn sterkste kant. En dat kon ik van mezelf niet verdragen. Ik heb dan zoveel opleidingen gevolgd, methodes gezocht, uitgeprobeerd, totdat ik van die zwakte een sterkte had gemaakt. Op het werk kreeg ik elk jaar in het begin van het jaar zo de nodige prioriteiten, objectieven, projecten die je dat jaar moet realiseren. En ik plande in het begin van het jaar al heel mijn agenda, allemaal tijd ervoor in dat ik alles inderdaad, mijn resultaten kon behalen en eventueel nog extra dingen kon bijdoen. Maar ook mijn dagdagelijkse, mijn wekelijkse, maandelijkse routinetaken, die plande ik ook in. Allemaal zo soldaatjes op een rij. En ik had zo één keer per maand een uurtje om een artikel te schrijven voor nieuwsblad, nieuwsbrief van ons bedrijf. Dat vond ik zalig om te doen. Maar na een tijd kon ik dat niet meer in een uur. Dat werd 2 uur, 3 uur, zelfs meer dan 4 uur. What the fuck, wat gebeurt er hier? En toen besefte ik ineens van, mijn hersenen die werken niet meer mee. En dat is nog iets van een oertijd. Als een oermens echt extreme stress had, als hij zo van een sabeltandtijger stond of zo, hè, dat is extreme stress, dan schakelde het is een heel slim brein, alle functies en alle kennis die hij op dat moment niet nodig had, uit. Op dat moment moest de mens niet weten wat de hoofdstad van Spanje is, of dat je een cake moet bakken. Hè. Dus al die energie die vrijkwam, kon hij gebruiken om te vechten, niet zo'n goed idee, of te vluchten, misschien ook niet zo'n goed idee. Maar door die extreme stress dat ik constant kende, had mijn brein ook van alle verbindingen in mijn hersenen gewoon uitgedoofd, gedimd. En als dat zo constant is, dan verdwijnt dat gewoon. Ik was dus letterlijk mijn verstand kwijt. Ik wist niet veel meer. Ik wist vaak de naam van het bedrijf niet meer. Ik werkte daar 17 jaar. Ik wist vaak de naam van mijn leidinggevende niet meer. Of zelfs met de GPS reed ik gewoon de straat van mijn werk voorbij. Ik kon die combinatie nimmer vatten. En als ik dan toch in de parkeergarage sukkelde, was ik soms bang om uit te stappen. Bang om te falen. Bang dat andere mensen mij zo zouden zien. Maar wacht, het is niet allemaal kommer en kwel. Als je verstand kwijt bent, dat heeft ook voordelen. Hè? Als je een boek leest bijvoorbeeld, hè? Ik las er vroeger 3 of 4, op dat moment kon ik er maar 1 lezen, maar na een paar hoofdstukken wist ik niet meer waarover dat ging of wie dat de hoofdpersonages waren. Dus ik kon terug opnieuw lezen en herlezen. Maar goed, op 11 september kreeg ik een sterk signaal van mijn lijf. Mijn lichaam en mijn hersenen gingen in staking. En op 11 september 2015 zat ik bij de huisdokter en die adviseerde mij: Chrisje, je moet nu meteen de draad doorknippen met jouw werk. Nu. En ja, je moet rusten. En ja, je moet antidepressiva nemen. En ja, je moet naar een psycholoog. Ik zei: nee. Ik niet, hè? Nee. 3 weken. Geef mij 3 weken, ik sta er terug. Echt. Na 3 maanden heb ik moeten toegeven dat ik mezelf niet kon genezen. Ja, geef maar een voorschrift voor die antidepressiva. En ja, ik zoek een psycholoog. En zo heb ik Anke gevonden, mijn psycholoog. En op de allereerste sessie was mijn eerste vraag: Anke, hoe ben ik het snelst genezen? Hoe kan ik het snelst terug aan het werk? Ze keek me vriendelijk aan en ze zei: Chrisje, dit is een langzaam proces. Dat gaat lang duren. En ik huilde. Meer dan 2 jaar heb ik samen met Anke gewerkt. En dat was een hel. Ik moest in mezelf graven. Het ging over mij. Was ik niet gewend. En ook daar naartoe rijden. Man. Klamme handjes, zweet parelde gewoon van mijn rug. En zelfs met adres in mijn hand wist ik elke keer niet meer aan welke deur ik moest bellen. Heel bizar. We hebben gewerkt met voice dialogue. Dat is een methode, dat is in gesprek gaan met je innerlijke stemmen. Je persoonlijkheid bestaat uit verschillende delen en elk deel heeft een stem. Dat was heel snel heel duidelijk dat bij mij mijn kritische ik en mijn perfectionisme al lang met de vlag aan het zwaaien waren. Hè. Die voerden een hoofdtoon. En let wel, hè. Mijn kritische ik, dat is niet kritisch naar anderen, maar kritisch naar mezelf. En op een gegeven moment vroeg Anke mij na een aantal sessies van: Chrisje, ik wil graag dat jij jouw autobus tekent. Een autobus. Ja, je maakt gewoon een plattegrond en jij bepaalt wie voor jouw autobus aan het stuur zit, wie van voor zit, wie van achter zit. Ah ja, oké. Dus ik teken een plattegrond van een autobus. Ik schrijf aan mijn innerlijke stemmen op verschillende post-itjes en ik begin te plakken. En het is heel duidelijk, aan mijn stuur zit mijn kritische ik, heel parmantig. En daarnaast mijn perfectionisme. En er waren nog een aantal zitjes vooraan, maar helemaal achteraan. Buiten. Met zo 1 handje krampachtig vasthouden aan de stijl, daar hing mijn creativiteit. En aan een andere stijl, ook met zo'n paar vingertjes, mijn genieterke. Dat was heel confronterend. Daar heb ik hard voor moeten werken om die terug op die bus te krijgen. En een van de sessies die mij het meest is bijgebleven, is een sessie samen met mijn man. Op 11 september had hij ook meteen zijn werk opgegeven en alle projecten waar hij mee bezig was overgedragen naar collega's. Hij heeft meer dan een jaar voor mij gezorgd. Een heel andere rol voor iemand die zo resultaatgedreven en zo analytisch is. En toen we samen naar Anke gingen, overliepen we zo: wat zijn eigenlijk oorzaken van een burn-out? Wat zijn zo de symptomen? En het was voor hem ook meteen duidelijk dat het voor hem ook hoog tijd was om de stok in het zand te steken. Om samen te beslissen om anders te gaan leven. Trager te gaan leven. Wat meer gaten in ons gebied. Ja. En ja, ik moest mezelf terugvinden. Ik heb lang gezocht naar wat mij energie geeft. En ik weet dat nu reizen en schrijven mij energie geven. En mijn god, wat was 2018 een zot jaar. We hebben 6 weken met een vrachtwagen en met een tentje 10.000 kilometer door Afrika gereisd. Wij stonden op de Tafelberg in Kaapstad. Check. Wij hebben de rode duinen beklommen in Namibië. Check. Geskydived in Swakopmund. Man, man, man. Wat een vrij gevoel. Check. 9 safaris gedaan. Check. Tussen de olifanten geslapen. Check. Ook aangevallen door een olifant. Check. Op het strand van Zanzibar geflaneerd. Check. 2 maanden gereisd door Zuid-Frankrijk en Portugal. Saint-Tropez, Port-Grimaud, Toulon, Marseille, Quartera, Lissabon. Check. Daarna nog 2 maanden in ons geliefkoosd vissersdorpje in Gran Canaria genoten. Check. En ik geniet nu heel traag en van elk moment, ook van dit moment hier. Ben ik genezen? Nee. Zal ik ooit genezen? Misschien wel, misschien niet. Misschien moet ik het gewoon doen met deze versie, met een 2.0. En ik heb niet alleen een bucketlist, maar ook een fucketlist. Allemaal dingen die ik niet meer wil doen. Ik wil niet meer zo, gelijk een zottin, meer in de lucht hangen dan op de grond staan. Nee, ik wil traag reizen, in slow motion. Genieten. En als er iemand naar mij toekomt en die zegt, ha, Krisje, ik heb een burn-out. Dan kijk ik vriendelijk in de ogen en dan zeg ik, proficiat. Dank je wel.
Dat was het relaas van Krisje. Ze vertelde het in de Hopzak in Antwerpen in januari van 2019. En Krisje vertelt niet alleen, ze blogt ook. Ze doet dat op wereldgenieter.com. Ga daar maar eens een kijkje nemen als je dit verhaal leuk of interessant vond. Op wereldgenieter.com vind je ook nog erotische verhalen, maar ook verhalen over wat Krisje leuk vindt. Reizen, eten, boeken lezen, maar ook dus een aantal verhalen over haar burn-out. Als je zelf een verhaal hebt, dat hoeft niet altijd een levensingrijpend of belangrijk verhaal te zijn, dat kan ook iets heel kleins zijn, dan kan je dat kwijt bij ons op relaas.be. Daar is een invulformuliertje waar je je verhaal in het kort kwijt kan. En ons team gaat er dan mee aan de slag als ze denken dat er een relaas in zit en dan contacteren ze jou. Ik moet nog een aantal mensen bedanken, de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap, voor hun niet aflatende steun in ons project. We hebben ook een aantal vriendjes, Urgent FM, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Husset en Chase. En helaas, ja, wij zijn een bende verhaalliefhebbers. Sarah de Smet zit daartussen, Egwin Contier, Kathleen de Vries, Stefan Grijaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lynn Somers, Rick Merci, Anneleen Schelstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konaar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blomme. En doe ons een plezier, stuur dit verhaal door naar iemand waarvan je denkt, dit verhaal, daar kan ik die echt een plezier mee doen of die gaat er iets aan hebben. En op die manier krijgen wij er een luisteraar bij. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende relaas.